Vanavond zijn we toe aan het hoofdstuk van Genesis 40. Dat is het bekende hoofdstuk over Jozef in de gevangenis. En daar krijgt hij dan de schenker en de bakker op bezoek. Waar hij op mag passen, voor mag zorgen. We nemen even de draad op in hoofdstuk 39, want... Ja, we hebben in het voorgaande gezien dat Jozef verworpen werd door zijn broeders naar het vlees. Als een beeld van de Heer Jezus die verworpen werd door zijn broeders naar het vlees. Het Joodse volk onder leiding van de Joodse leidslieden. En toen kwam hij in Egypte terecht. Daar werd hij gekocht door de overste der trawanten van de lijfwacht. Die heet Potifar en die nam hem in huis. En omdat Jozef op God bleef vertrouwen, heeft hij uiteindelijk ook daar in dat huis van Potifar de verantwoordelijkheid gekregen om alles te regelen. Hij was feitelijk de uitvoerende macht in het huis onder leiding van Potifar. En Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht en daar kwam dan de bottleneck. Want de huisvrouw van Potifar, die had een oogje op hem en wilde graag met hem slapen, zomaar gezegd. En dat weigerde Jozef, omdat hij dan niet alleen tegen zijn heer Potifar zou zondigen, maar nog veel meer, zegt hij, tegen God zou zondigen. Maar de vrouw bleef aanhouden tot op een gegeven moment hij alleen in het huis was en toen... drong ze hem aan en heeft ze hem eigenlijk aan zijn kleed getrokken. En Jozef vluchtte weg, zodat zijn kleed achterbleef. Dat is de tweede maal dat een kleed een rol speelt. In de eerste plaats de veelvervige rok, die werd hem uitgedaan en werd met bloed besmeurd. En nu is het de mantel van Jozef in het huis van Potifar die achterbleef. En die dan het zogenoemde bewijs werd van wat zijn... zijn meesteres, de vrouw van Potifar, dan vertelde. En daardoor kwam hij ten onrechte in de gevangenis terecht. En dat lezen we dan in hoofdstuk 39, vers 20. En daar staat dan, om nog even de draad op te nemen. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. En alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem, met Jozef was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Dus een soortgelijke situatie als toen hij in het huis van Potifar was. Nu komt hij in het gevangenhuis terecht. En daar zijn des konings gevangenen. Ja, het betekent dus dat Jozef eigenlijk vernederd werd. We hebben gezien dat hij, toen hij die mantel kwijtraakte, dat hij daarmee feitelijk de smaadheid in deze wereld over zich heen kreeg, want die vrouw sprak allerlei leugens. De wereld wil wel graag contact met God, met Christus, maar dan volgens hun normen. En daar moet God aan voldoen en zo werkt het nu eenmaal niet. Het is andersom, hè? De mens zou zich aan God, aan Christus onderwerpen en zich aan de normen van Gods woord conformeren. Maar die smaadheid die dus ten onrechte over Jozef kwam, is eigenlijk hetzelfde als wat in de Hebreeënbrief staat, hè? Dat hij buiten de legerplaats smaadheid draagt en dat als wij de Christus willen volgen, dat wij tot hem uit zouden gaan buiten de legerplaats en zijn smaadheid zullen dragen. Het betekent ook dat wij als kinderen Gods, die feitelijk niet meer tot deze wereld behoren, dat we dus ook als gelovigen smaadheid in welke vorm dan ook kunnen meemaken. Soms heet het de haat van de wereld. Als je voor je christen zijn uitkomt, dan zit men in de wereld daar gewoonlijk niet op te wachten. Tenzij je aan hun normen meedoet en voldoet daaraan, dan zou je dus hetgeen in de wereld is liefhebben, maar aangezien je vaak als christen anders denkt en anders handelt, dan doe je daar niet aan mee en dan ja, val je er buiten. En dan draag je in zekere zin ook smaadheid. Nou, dat is wat dus in die twee geschiedenissen naar voren komt. Verworpen door het Joodse volk, verworpen, smaadheid dragende in de wereld, komt hij nu in de gevangenis terecht. En dat is buiten de maatschappij, buiten de wereld. En daar is Jozef na korte tijd ook degene die feitelijk de verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen in het gevangenhuis. En het is een uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin wij leven, waarin Christus verborgen is voor de wereld. Egypte stond immers voor de wereld. En waarin hij toch ten zegen is voor degenen die in het gevangenhuis zich bevinden. En dat blijkt dan in dit geval ook nog de schenker en de bakker te zijn in het bijzonder. En dat is een uitbeelding van het feit dat Christus verworpen is door de wereld, maar wel degelijk een goed werk doet in het verborgene, onttrokken aan de wereld, maar in het gevangenhuis. Het huis waar de gevangenen zitten. En dat is een uitbeelding van de roeping en totstandkoming van de gemeente, waarin hij het hoofd feitelijk is in de praktijk. Hij bestuurt heel het reilen en zeilen, de gang van zaken in het gevangenhuis, omdat God hem daarin zegende. Er staat hier dat de goede tierenheid en Gods genade over hem waren. En daarom ontving hij ook genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En als je deel wil hebben aan Gods goede tierenheid, dan betekent dat meteen dat je ook op God vertrouwt. Dat is ook de rode draad in het leven van Jozef geweest, dat hoewel hij zoveel narigheid en ellende in zijn leven heeft meegemaakt, dat hij nochtans op God bleef vertrouwen. En daarin zijn hoop zag. Ook al begreep hij niet alle dingen waarom hem die nu overkwamen. Achteraf heeft hij het kunnen vaststellen. En dan zeggen we dat met de woorden uit Romeinen 8. Hè, dat wij ook zeggen, wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Dus ook die dingen die Jozef overkomen zijn, die zegt hij aan het eind dan ook in hoofdstuk 50 zo ongeveer, ja, deze dingen zijn mij overkomen. Jullie hebben mij kwaadheid aangedaan, maar God heeft het ten goede gekeerd, opdat een groot volk in het leven zou worden behouden. En dat God overziet de toekomst en heeft dus op die wijze Jozef zelfs al vooruitgestuurd. Zo stond het ook in Psalm 105. En de dingen die hem overkwamen, die hebben hem gelouterd. En louteren is een zuivering van ons geloofsleven. Het is een beproeving van ons geloofsleven, dat beeldt het uit. En dat heeft Jozef dus ook geleerd. Hij gaat uiteindelijk een weg van lijden naar heerlijkheid. Een weg die de Heer Jezus ook is gegaan. En nu bevindt hij zich dan in het gevangenhuis. Als je even Psalm 86 met me leest, waarin dan ook staat dat de goede tierenheid van God gegeven wordt aan degenen die op hem vertrouwen, zoals bij Jozef. En in dit geval staat het in vers 5 zo. Psalm 86, vers 5. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. En dat deed Jozef dus ook. Hij bleef ondanks de narigheid die hem ten onrechte overkwam, toch Gods naam aanroepen. Hij bleef op God vertrouwen. En dat was dan ook zijn kracht. En daardoor werd hij ook gezegend in zijn werk wat hij deed. En hij was trouw daarin. Hij was trouw in het huis van Potifar. En nu is hij trouw in het huis van de gevangenis. En dat is iets wat ook over de Heer Jezus gezegd wordt. Hè? Dat hij getrouw is en rechtvaardig. Of barmhartig en getrouw als hoge priester. En zo is de Heer eigenlijk altijd getrouw geweest in alles wat hij deed. In het gevangenhuis komen we dan terecht. En ja, dat is een uitbeelding van het huis waarin wij ons als gelovigen ook bevinden. Het is namelijk het huis wat genoemd wordt de gemeente. In de Hebreeënbrief, dat is misschien goed om dat eventjes vast te stellen. Hebreeën hoofdstuk 3. Want als je in het gevangenhuis zit, ben je buiten de maatschappij geplaatst. Je kunt ook geen deelnemen meer aan het reilen en zeilen, de gang van zaken in deze wereld. Je staat er buiten, je zit in een huis van bewaring. Letterlijk, en voor ons is dat wel heel mooi, want wij zitten in dat huis en daarin worden wij bewaard. Het is de Heer die ons bewaart, zoals Jozef dat ook hier met de gevangenen en later ook met die twee de schenkerende bakken doet. En in Hebreeën 3 lezen we de verhouding tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. En dan staat er vers 5. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. En dat huis Israëls is dat dan. Tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En dat huis waartoe wij behoren, dat is het huis van de zoon. En daarin is hij ook getrouw. Staat achter, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat zegt iets over de wandel, niet zozeer over de positie. Je kunt er niet uit concluderen dat als je eenmaal in het huis Gods, in de gemeente bent gekomen, door één geest tot één lichaam bent gedoopt, dat je door je wandel alsnog verloren kunt gaan. Maar het is wel de bedoeling dat als je in dat huis bent, dat je daar ook in door de Heer gebruikt kunt worden. We zijn als levende stenen beschouwd tot een geestelijk huis, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Zo schrijft Petrus er dan weer over. En het is in Hebreeën 10 waar het ook nog gezegd wordt. Het huis waarin wij als gelovigen zijn, buiten de wereld, buiten de maatschappij, hoewel we nog wel in de wereld zijn, maar niet meer van de wereld. Wij horen daar niet bij. We zingen dat ook wel eens, dit is mijn wereld niet. Want het denken en het doen en laten van de goddeloze wereld, daar distancieren wij ons van. Wij willen graag Christus volgen en dienen. En je behoort tot een hemelsvaderland. En dat is hier niet. Het is ver buiten de maatschappelijke orde hier in deze wereld. En daar in Hebreeën 10 staat in vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dat scheurde ook toen de Heer stierf. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. En die grote priester, dat is natuurlijk in de Hebreeënbrief ook de Heer Jezus Christus, naar de ordening van Melchizedek. En als we dan dat weten, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dus we hebben een grote priester over het huis Gods, die daar verantwoordelijk voor is. En zo wordt in de Efezebrief de gemeente ook beschouwd als een woonstede Gods in de geest, een heilige tempel in de Heere. En Peter schrijft er ook zo over, hè, dat wij een koninklijk priesterdom zijn, een heilig volk, een verkregen volk. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. En dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis. En daarmee zouden wij beschikbaar zijn in dat huis om God te dienen. Maar dat is wel buiten de maatschappij. En in zekere zin kun je dat omschrijven als gevangenis. Maar de gevangenisdirecteur van die gevangenis is heel anders dan de gevangenis waar wij van nature in zaten. We waren gevangen, dienstbaar gemaakt aan de heerschappij van de zonde, daarmee van de dood. En daarmee ook aan de werking van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En de wet niet te vergeten, want die werkt de zonde juist in de hand, zodat het ook nog geactiveerd wordt. Dat was wat in de wereld was. Daar zijn we van verlost door het heilswerk van Christus. En we zijn nu buiten de maatschappij, zogezegd, in een huis Gods geplaatst. Dat is de gemeente. En dat is feitelijk ook te omschrijven als een gevangenis. Maar daar heb je enorme grote hoeveelheid vrijheid gekregen. Want we zijn vrijgemaakt met de Heer en wij staan in de vrijheid. Maar ook weer om elkander te dienen door de liefde. En in dat huis is Jozef dan degene die in de praktijk de verantwoordelijke taken op zich heeft gekregen. En ja, zo beschouwt Paulus zichzelf ook als een gevangene van Christus. Dat lezen we even in Efeze 3. En aangezien hij een voorbeeld voor ons is, zouden wij ook hem daarin navolgen. En het is juist de apostel Paulus die in deze brieven uiteenzet hoe dat zit met de roeping van de gemeente. Efeze 3 in het eerste vers, daar staat: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Natuurlijk was hij ook letterlijk gevangen, hij zat in een gevangenis in zijn eigen gehuurde woning. Van daaruit heeft hij zijn brieven geschreven, de gevangenschapsbrieven. Maar hij zegt: ik ben de gevangene van Christus Jezus. En in hoofdstuk 4 zegt hij dat nog een keer. In vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Je zou verwachten van de Heere, omdat het overeenkomt met van Christus Jezus. Maar je staat in de Heere. Verbonden met de Heer is hij die gevangene. En hij zegt dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En de positie van Paulus als gevangene, letterlijk gevangene, is een uitbeelding van ja, hoe wij als gelovigen ook in het huis Gods, de gemeente, zouden wandelen, daarin dienstbaar zouden zijn. Maar in dat gevangenhuis hebben we een overste. En die geeft alle verantwoordelijkheid aan Jozef, die in de praktijk dus feitelijk de zaken regelt, die het bestuurt. En die de gevangenen verzorgt en dient. Zo staat het ook beschreven. En dat is feitelijk het werk van de Heer nu in deze bedeling der genade Gods. Dat is wat Paulus ook in bijzonder mee mocht delen aan de gelovigen uit de heidenen. Maar ook voor zover ze uit de Joden tot geloof kwamen, hebben uiteraard samen dat ene lichaam gevormd tot op vandaag de dag. En dat betekent dat hij die gemeentelijke waarheden heeft uiteengezet. Het is Efeze 3 waar hij dan ook spreekt over die gemeente. En dat nu door de gemeente zelfs aan de overheden machten in de hemel bekendgemaakt wordt, de veelkleurige, de veelvuldige wijsheid van God. En aangezien hij ons voorhoudt om zijn navolgers te zijn, zij wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. In de Filippenzenbrief zegt hij dat ook, hè, dat zij hem zouden navolgen en degenen die al zo wandelen, want er zijn velen die anders wandelen, die de aardse dingen bedenken. Maar wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. En die situatie van gevangenschap is een uitbeelding van onze positie als gelovigen, deel uitmakend van de gemeente, het lichaam van Christus, en dus niet meer behorend bij de wereld. Dus je staat buiten de maatschappij feitelijk. Je bent er nog wel in, maar je hoort er niet meer bij. Zoals de Heer Jezus zei, dat de gelovigen die de Vader aan hem zou geven, dat ze nog wel in de wereld zijn, maar niet meer van de wereld. En dat hij dan ook bidt dat hij hen bewaart van de boze. Diegene die de overste van de wereld is. Die nog wel invloed probeert te krijgen. En die gedachtegang is dus in dit hoofdstuk erg wezenlijk. Omdat het ons daar immers bepaalt bij de positie van Christus. Jozef als beeld van Christus. Want het is onderwerp, hè, wat we hebben, type van Christus in Genesis. En dan nu in het bijzonder als degene die in het gevangenhuis de zaken regelt. En in de Timotheusbrief vinden we dat ook terug. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Dat hij door het evangelie inderdaad zou prediken degene die de dood heeft er niet gedaan, staat in vers 10. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En door het evangelie wordt dat dan ons verkondigd, waartoe ik gesteld ben, zegt vers 11, een prediker, een apostel en leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb en wie ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand te bewaren tot die dag. Maar die boodschap die hij verkondigde, die noemt hij in vers 8, en zegt dan ook, van ditzelfde hoofdstuk. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heren, noch voor mij, die zijn gevangene ben. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Dat schrijft hij aan Timotheus, die feitelijk dus ook als gevangene wordt beschouwd van de Heer. Maar wel in de vrijheid gesteld om de Heer te kunnen dienen. En dat bevestigt hij ook in 2 Timotheus 2 vers 9. Daar zegt hij tegen Timotheus, houd vooral in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is de kern van het evangelie, de opstanding van Christus. Welk is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe. Nou, banden, dan ben je gevangen. Als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. En zo beschrijft hij dat op meerdere plaatsen, ook bijvoorbeeld in Efeze 6, dat hij vraagt om voor hem te bidden, opdat hij in de opening van zijn mond met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie zou mogen verkondigen, waarvan ik een gezant ben in een keten. Een keten, een ketting, gevangenschap. En zo staat van Jozef in Psalm 105 dat ze hem in het ijzer en in de stok zetten in het gevangenhuis. Maar later kreeg je die vrijheid om toch in het gevangenhuis te dienen. En die situatie die wij hier tegenkomen in het Nieuwe Testament is dus feitelijk in die geschiedenis van Jozef uitgebeeld. Hij is niet meer in de wereld, hij is in het gevangenhuis. Daar is hij tot zegen voor de gevangenen, zoals u en ik. En het is Christus die voor ons zorgt. Hij is degene die als hoofd van de gemeente zich voor ons heeft overgegeven en die ons lief heeft gehad, dat doet hij nog steeds, opdat hij haar, die gemeente, zou heiligen, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Dat is verzorgen. Hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam en dat is een eigen volk, wat hij reinigt opdat ze ijverig zouden zijn in goede werken. Niet tot opbouw van de wereld, maar in het huis Gods. En daarom schrijft hij in 1 Timotheus 4 ook over bijvoorbeeld opzieners en diakenen en andere dingen die daar genoemd worden, opdat men zou weten hoe men in het huis Gods verkeren zou. Het welk is een pilaar en vastigheid der waarheid. En dat huis Gods, dat is het gevangenhuis in deze geschiedenis. Buiten de maatschappij, maar wel in gemeenschap met onze Heer, die ook feitelijk niets meer doet in de wereld, die zich teruggetrokken heeft van de wereld. Die zit aan de rechterhand Gods, buiten deze wereld, in de hemel der hemelen. En die een goed werk doet aan u en mij en zorgt voor zijn huis. Dat is de achtergrond van deze geschiedenis. Daarnaast is het natuurlijk zo dat Paulus zichzelf ook genoodzaakt vond om het evangelie te prediken. Hij was daarin feitelijk gedwongen. Nou ja, vrijwillig gedwongen. Hij zegt, wee mij als ik het niet doe. Want de nood is mij opgelegd. Hij had van de Heer die opdracht gekregen. En zo is beschouwd Jozef zichzelf ook in het huis als degene die daar de verantwoordelijkheid krijgt om voor de gevangenen te zorgen. En daarin is hij getrouw. Anders had die overste van het gevangenhuis hem ook al die verantwoordelijkheid niet gegeven. Maar hij zag dat God hem zegende, zoals dat het huis van Potifar ook ging. En dan gaan we naar die geschiedenis zelf toe, want dat is dan meer de achtergrond. Want er staat dat de Heere hem met hem was en hij deed hem wel gedijen. Dat het alles wat hij deed ook goed ging, gelukte. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 40. En het geschiedde na deze dingen dat de schenken des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en ze waren dagen in bewaring. En dan komt het verhaal van die droom. En je ziet dus dat ze in hetzelfde gevangenhuis terechtkomen als Jozef. En deze hadden tegen de farao gezondigd. Het waren verantwoordelijke personen, de overste van de schenkers, die dus verantwoordelijkheid is voor de wijn, voor het drinken. En de overste van de bakker, die dan verantwoordelijkheid droeg voor de voeding, voor het brood. Zij komen daar terecht. En dat is het huis van de overste der trawanten. Het is opvallend dat de naam er nu niet bij staat. Dus we weten niet 100% zeker wie het is. Maar dezelfde term komt wel voor in de voorgaande hoofdstukken. Want de overste der trawanten heette daar Potifar. Lees maar even mee. Dat staat in hoofdstuk 39 nog. Vers 1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem afgevoerd hadden. Dus wellicht was het ook Potifar die de overste der trawanten was, die verantwoordelijk was voor deze daad, dat zij, die schenker en die bakker, in het gevangenhuis terechtkwamen. Maar de naam staat er niet bij, dus we weten het niet exact. Daar gaat het dan maar om. Dat is in zekere zin dus verborgen. En betekent dus dat Jozef nu bezoek krijgt in het gevangenhuis. Van twee personen die hovelingen waren, die dus aan het hof dienden. Het is het bekende woord voor kamerling, ook voor gesnedene. Vorige keer hadden we dat ook, hè, want de overste der trawanten, Potifar, was ook een hoveling. En die was dus ook gesneden. En daarom kun je misschien ook een beetje begrijpen waarom de vrouw van Potifar toch wel een oogje had op Jozef. Hè? Hebben we vorige keer al gezien. Maar oké, deze twee personen die werden aan het hof, vaak gebeurde dat in die tijd, werden ze gesneden, werden ze ontmand, zodat ze ook geen bedreiging zouden kunnen zijn voor eventuele vrouwen aan het hof. Nou, dat soort personen, we kennen in het Nieuwe Testament er ook zo'n kamerling, die kwam uit Moorland. Die was in Jeruzalem om daar de Here te aanbidden. En die kreeg toen bezoek van een van de diakenen, Filippus, die immers aan hem, de Heer Jezus Christus, uitlegde aan de hand van dat schriftgedeelte uit Jesaja wat hij las. En dat is dan ook iemand dan aan het hof geweest. Nou, deze twee personen komen nu in het gevangenhuis terecht waar Jozef ook was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende. En dat is een prachtige omschrijving van wat de Heer feitelijk nu doet. Hij is hooggezet, ook in de gevangenis is hij onder de overste van de gevangenis degene die het meest verantwoordelijkheid draagt. En toch is het dienen. En zo zegt de Heer, denk aan bijvoorbeeld het voorbeeld van de voetwassing van de Heer Jezus, dat hij zijn discipelen de voeten ging wassen. Hij zegt, jullie noemen mij Heer en Meester, en dat is terecht. Maar wat deed hij? Hij deed dienend werk. Hij ging de voeten van de discipelen wassen. Hij zegt, nou, volg dat voorbeeld na. En dat is ook een uitbeelding van ja, wat de Heer nu doet. Het reinigende werk van de Heer ten aanzien van de voeten, de wandel. Wat de Heer nu doet. En die positie van dat dienen, die komen we dan in de Hebreeënbrief ook wel weer tegen. Laten we dat maar even opzoeken. Hebreeën hoofdstuk 8. Want hoewel de Heer hoog gezet is boven alles, aan Gods rechterhand, boven alle overheid en macht en kracht en naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige, maar ook in de toekomende wereld, zegt de Efezebrief, is het toch zo dat hij zijn rechten over heerschappij, over Israël en de volkeren op dit moment niet heeft opgeëist, niet gevraagd, omdat hij zich nu wijdt aan een ander werk, namelijk de opbouw en roeping van zijn huis, de gemeente, waar hij het hoofd van is. En dat heet ook dienend werk. Hoewel hij ons hoofd is, is hij toch degene die ons dient. Niet als slaaf, maar vrijwillig, zich beschikbaar stelt om ons te dienen als voorbeeld voor ons. En in hoofdstuk 8 van Hebreeën staat de som nu der dingen waarvan wij spreken, is dat wij zodanig een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En dan staat er een bedienaar van het heiligdom des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Een bedienaar. Het is het woord liturgos, ons woord liturgie. Liturg is daar nog van afgeleid. Dat betekent een bedienaar, iemand die dient. En hij doet dat in het heiligdom. En een heiligdom is een ander woord voor het huis waar wij ook toe behoren. Dat is een hemels tehuis. De ware tabernakel. En iets verderop staat in vers 6. Nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. En dat uitnemender slaat dus op die bediening die hij heeft, en dat is van een beter verbond. Dat slaat dus terug op het nieuwe verbond, dat betere verbond, zoals in hoofdstuk 7 vers 22 ook staat, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dat is de middelaar van het nieuwe verbond, dat is Christus. En toch heet hij hier dat hij een uitnemender bediening heeft verkregen dan degene die onder de wet dienden. Het is namelijk van een hogere orde. En dat woord bedienen en bediening, hier zit het dan als bedienaar en bediening. Dat is allemaal hetzelfde woord, liturgia, liturgos. Dat betekent dus dat hij dienend werk doet op geestelijk gebied van geloof. En dat betekent dat hij dus een dienend werk doet ten aanzien van de gelovigen in de gemeente. Hoewel hij het hoofd is, stelt hij zich niet als heerser op, maar hij stelt zich op als degene die dient ten behoeve van degenen die tot dat huis behoren. En dat geeft hij ons als voorbeeld als hij de voeten wast van de discipelen. En hij zegt, doen jullie dat ook ten aanzien van elkander? Dat betekent elkander vergeven, elkander, ja, elkander verdragen, elkander liefhebben. Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Die gedachte dat dus Jozef nu gesteld wordt om de schenker en de bakker te dienen, dat is het beeld wat de Heer nu doet ten aanzien van de gelovigen, want hij diende daarvoor al de gevangenen in het gevangenhuis. En nu die twee in het bijzonder, die ook staan voor een bepaalde situatie van gelovigen als zodanig. Daar komen we dan nog op terecht. Hij dient dus, dat is van belang. Laten we wel wezen, hij is niet ons sloofje. Echt niet. Laten we met alle respect over onze Heer spreken. Maar hij is ons hoofd. En hij zou ook alle eer waardig zijn. Maar hij heeft zichzelf in die bediening gezet, omdat zijn vader dat ook van hem vroeg. Hij is degene die zich nu als bedienaar van het heiligdom, van dat uitnemender verbond, dat betere verbond, als middelaar heeft gesteld. En wij zijn genaderd tot die middelaar van het nieuwe verbond, zegt de Hebreeënbrief hoofdstuk 12. We hebben deel aan zijn huis. En dat is een hemelshuis. Dus buiten de maatschappij, in de gevangenis, oké, maar we zijn vrij in hem. Dan gaan we weer terug naar de geschiedenis. En daar komen dan de schenker en de bakker terecht. De schenker heeft dus met de wijn te maken en de bakker met het brood. Dat is veelzeggend, want hoe het uiteindelijk met de schenker en de bakker afloopt, dat is verschillend. De schenker, die kent het verhaal wel, die wordt uiteindelijk weer verhoogd en komt in zijn oude positie weer bij de farao aan het hof terecht. En de bakker wordt ook verhoogd, maar die wordt aan een hout gehangen. En die wordt dus omgebracht. En dat zegt iets over hoe we zijn eigenlijk. Wat van ons verhoogd wordt en wat van ons niet verhoogd wordt. Dus daar komen ze op terecht. Want ze hebben allebei een droom. Er staat in vers 5. Zij droomden nu beiden een droom. Elk zijn droom in één nacht. Elk naar de uitlegging zijn drooms. Dat betekent elk met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die van de koning van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. Nou, dan komen we weer bij het bekende begrip dromen terecht. Hè? Dat vindt dan plaats in de slaap. En we hebben dat eerder gehad. We hebben dat gezien bij de dromen van Jozef, die ook al eerder een rol speelden. Nog eerder hebben we het gezien in de geschiedenis van Jacob, die immers onderweg was naar zijn oom Laban. En die kreeg bij Bethel die droom. Toen hij zijn hoofd op die hoofdpeluw van steen had gelegd, toen had hij die droom. Hij zegt, ja, deze steen zal worden tot een huis Gods. En we hebben toen al gezien dat dromen in de Bijbel geen bedrog zijn en dat ze een betekenis hebben. Als wij dromen is dat niet zo het geval over het algemeen. Er komen vaak voort uit drukke bezigheden die wij hebben, die we dan verwerken op soms wat vreemde manier. Zeker als het nare dingen zijn, dan krijg je nare dromen. Maar in de Bijbel hebben dromen een betekenis. Dromen gebeuren tijdens de slaap. Dat is een beeld van de verborgenheid als zodanig. Als je slaapt, dan, en zeker als je diep slaapt, dan heb je ook geen besef en benul van datgene wat om je heen plaatsvindt. En dat is dus een soort onderbreking. En tijdens die onderbreking gebeuren dan die dromen. En die dromen spreken dus ook over de werken Gods in de verborgenheid. De verborgenheid Gods. Dat kan betrekking hebben op de tijd van de gemeente, want wij leven nu in het bijzonder in de bedeling der verborgenheid. Zoals in Efeze 3 vers 9 staat, althans zou er moeten staan. Maar daarnaast heeft het zijn toepassing op Israël. Dat hebben we toen gezien bij de dromen van Jozef. Die twee dromen. Eerst van de korenaren, dus korenschoven, en toen van de zon en de maan en de sterren. En dat had betrekking op de familie en de broers. En dus dat heeft met Israël te maken. En ook de verborgenheid Gods is dan nog niet vervuld als de beloften aan Israël inderdaad in vervulling zijn gegaan. Maar dan komen we ook nog terecht in de dagen van de wederkomst van Christus, als de volkerenwereld aan de Heer onderworpen zal worden. En dan denken we bijvoorbeeld aan die droom uit Daniël 2. Hè? Dat statenbeeld van Nebukadnezar met dat gouden hoofd en uiteindelijk de voeten van ijzer en leem. En die worden door die steen die van de berg zonder handen afrolt. Zonder handen wil zeggen losgemaakt, van boven van Gods wegen losgemaakt wordt. En die vermaalt dat hele beeld. En dan wordt die tot een hele aarde vervuld en wordt tot een berg Gods, een koninkrijk van God wat in de hele wereld opgericht wordt. En dat spreekt over de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer alle volken aan hem zullen worden onderworpen. Maar dat is ook een droom. En daarin is Daniël degene die van God de wijsheid krijgt om de dromen uit te leggen. Dus je moet je eigenlijk altijd afvragen, waar kunnen de dromen op betrekking hebben? Nou, die van Bethel, bij Jacob. Deze steen zal worden tot een huis Gods. En later zei de Heer Jezus, op deze Petra, rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En dat was dus specifiek met betrekking tot de gemeente, die droom. En de dromen van Jozef hadden vooral betrekking op Israël, zoals blijkt uit de broers en de familie die daarbij een rol speelden, die ook voor hem zouden aanbidden. En zelfs in de geschiedenis van Jozef wordt het tot op zekere hoogte ook nog werkelijkheid. Maar het is niet de definitieve vervulling ervan. Die hebben we toen wel besproken. En hier hebben we te maken met de periode van de gevangenschap. Buiten de wereld. Buiten het Jodendom. Buiten de legerplaats. De Heer heeft smaadheid over zich heen gekregen. Is in het gevangenhuis. Is bij de gemeente. En deze dromen moeten dus iets zeggen over de tijd van de gemeente. En die schenker en die bakker die allebei een droom hebben, die hebben een verschillende uitleg. Bij de een loopt het goed af, bij de ander niet. Het heeft dus iets te maken met iets wat in de gemeente een rol speelt. Als gelovigen van de gemeente, want daar staan ze dan model voor in het bijzonder. Nou, dan komen we terecht bij die dromen die hier staan. En elk droomt zijn eigen droom. Ook al is er overeenkomst, is toch verschillend. En Jozef kwam des morgens, staat in vers 6, tot hen en zag hen aan. En zie, ze waren ontsteld. Ja, want ze hadden een droom gedroomd. En ja, als je dan niet weet wat het betekent, dan word je daar niet zo blij van. Toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis, van het huis zijns heren, zeggende: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Het huis waarin ze in hechtenis waren, oftewel het huis van bewaring. Let wel, in dat huis word je bewaard. En overdrachtelijk bedoel ik nu, en wij zijn als gelovigen in het huis van bewaring, niet letterlijk in de gevangenis, maar overdrachtelijk, maar daarin worden we wel bewaard. Het is de Heer die ons bewaart. Zo zegt Petrus dat, 1 Petrus 1, hè, dat wij bewaard worden in de kracht Gods. En Judas schrijft ook in het begin aan de gelovigen en zegt, ja, jullie die bewaard worden door Christus Jezus. En zelfs Paulus schrijft aan het eind van 2 Timotheus 4, dat hij ervan verzekerd is dat God hem zou bewaren tot zijn hemels koninkrijk, waar we nu al zijn. Dus in dat huis van bewaring zijn we veilig en hebben een zekere toekomst. Want dat is wat het feitelijk uitbeeldt. Dan komt Jozef bij hen en hij ziet dus hoe ze kwalijk gesteld zijn. En ze zeiden, vers 8, tot hem: wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet godes, niet van God, dat woord Elohim? Vertelt ze mij toch. Ja, want hij vertrouwde op God. Datzelfde woord God kwam ook in hoofdstuk 40. Hoofdstuk 39 nog tegen. Hè? Toen hij zei, dan zou ik zondigen tegen God als ik met u gemeenschap zou hebben. En hij vertrouwde dus op God en zegt, nou, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Zoals later Daniel dat ook zegt, het is niet ik die het kan doen, maar God openbaart verborgenheden. En bij Daniel was het nog wat moeilijker, want in Daniel 2 moesten ze ook nog de droom vertellen. En daarna staat er, toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren drie ranken en hij was bottende, we zeggen groeiende, bloeiende, het uitbotten hè, van een boom of een ranken van de wijnstok. Zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En de farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in farao's beker en ik gaf de beker op farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. Dus de wijsheid die hij van God kreeg, want hij zei, God geeft de uitleggingen. En Jozef is het degene die ze het nu kan doorgeven. Hij zegt, die drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen of in nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Dus het loopt heel positief af met de schenker. Maar, zegt Jozef in vers 14, doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij. En doe mij van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom, uit het gevangenhuis. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil, in deze diepte, het was kennelijk laag, gezet hebben. Dat blijkt later dan dat Jozef daar helaas niet op kan rekenen, want de schenker, als die eenmaal verhoogd is en aan het hof terugkeert, blijft hij hem niet gedenken, vergeet hem. Dat staat in vers 23. Maar nog eventjes over deze eerste droom, die van de schenker, die loopt dus positief af. En daardoor krijgt de bakker ook wat moed. Hij denkt, nou dan kan ik mijn droom ook wel vertellen. En dat doet hij daarna. Staat in vers 16, Toen de overste van de bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had bij de schenker, zo zeide hij tot Jozef: ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven, zo is het tenminste vertaald, waren op mijn hoofd. Dat woord getralied, dat is een interpretatie. Het woord komt eigenlijk ook maar één keer voor in deze vorm. En een woord wat er veel op lijkt, wat ermee verband houdt, dat heeft te maken met wit. En zodat andere vertalingen dan witte broden van gemaakt hebben. Witbrood, hè? Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval, het is iets wat bij de bakker hoort. En deze korven met witbrood, zoals anderen dan zeggen, waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van farao, die bakkerswerk is. Dus dat was speciaal voor de farao bestemd. En het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Nou, dat op zichzelf hoor je uit de droom al dat het niet zo gunstig klinkt. Want als je brood in de bovenste korf hebt en het is voor de farao bestemd, en de vogels pikken het eruit, weg, dan is dat sowieso al niet zo positief. En de uitleg blijkt dat dan ook zo te zijn. En ja, de vogelen die daar komen, die kennen we ook nog in andere geschiedenissen in de Bijbel. Bijvoorbeeld denk aan de gelijkenis van de zaaier. En dan viel een deel van het zaad viel langs de weg. En er kwamen de vogelen en die pikten het zaad weg. En dat wordt dan uitgelegd als de boze komt en die neemt het woord van het koninkrijk uit het hart van degene die het gehoord heeft weg, zodat ze onvruchtbaar blijken te zijn. Maar vogelen hebben daar een negatieve werking en daarmee wordt hier ook feitelijk op gedoeld dat het gevogelte het brood wegneemt. En dat heeft tot gevolg dat de bakker een negatieve uitleg krijgt. Lees maar mee in vers 19, daar staat: binnen of in nog 3 dagen zal farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En dat is wel duidelijk negatief bedoeld. Hij wordt dus wel verhoogd, maar hij wordt opgehangen aan een boom. De Bijbel zegt trouwens dat als je een boom aan het hout hangt, dat je vervloekt bent. Denk maar aan de Heer Jezus. Vervloekt is een igel die aan het hout hangt. Het kruis houdt daar. Maar dus hij wordt aan een hout opgehangen. Was later ook Haman, die weliswaar een grote galgachtig iets had opgesteld om daar Mordechai aan te laten hangen. Hij kwam er zelf aan te hangen. Aan het hout was zijn ondergang. Dus dit is niet zo positief. Hij wordt feitelijk verhoogd om opgehangen te worden en het gevogelte zal al zijn vlees eten. Betekent dus dat er sprake is van verderf. Er is sprake van behoudenis en sprake van verderf. De schenker wordt behouden en de bakker krijgt verderf te maken. Het zijn in deze geschiedenis 2 kanten van waar wij als gelovigen eigenlijk allemaal mee van doen hebben. Wij zijn als gelovigen enerzijds de schenker en anderzijds zijn we de bakker. En dat komt omdat wij weliswaar wedergeboren zijn tot een levende hoop en dus nieuw leven hebben, want de schenker heeft te maken met wijn, dat is een beeld van nieuw leven. Maar aan de andere kant hebben we ook te maken met onze oude mens, dat is sterfelijk vlees, dat is vergankelijk en ja, dat heeft te maken met hetgeen verdorven wordt. Aan het eind van het verhaal is het ook zo dat de schenker wordt op de 3e dag verhoogd en de bakker ook. Maar de een wordt hersteld in zijn positie, de ander wordt omgebracht. Het een blijft, de ander vergaat. Zo is het straks met ons ook. Als de Heer komt, dan wordt datgene wat nieuw leven is en wat daarbij hoort, wordt bewaard en wordt veranderd. Maar hetgeen wat verdwijnt, dat is onze oude mens. Dat vergaat. En dat komt omdat de bakker daarvoor staat. We moeten die conclusie wel trekken, want ja, de schenker heeft een positief eind en de bakker een negatief eind. Want je zou kunnen zeggen, ja, de bakker kan bijvoorbeeld ook ongezuurde broden bakken. En dat is positief. Maar aangezien het hier negatief eindigt met de bakker, moet je dus veel meer denken aan datgene waar de bakkers veel gebruik van maken. Dat is zuurdeesem. En zuurdeesem, dat is het oude. Dat is kwaadheid. Dat is boosheid. Dat is valse leer. Dat is geveinsdheid in de schrift. En dat heeft te maken met onze oude mens. Die van nature ook zondig vlees is. Dat heeft te maken met ons sterfelijk vlees. En dat, als de Heer komt en de gemeente wordt opgenomen, is dat weg. Maar als de Heer komt en hij ons tot zich trekt, dan zijn we wel die schenker die verhoogd wordt. En in die hoge positie met de Heer aan het hof weer zijn. En dat is de gedachte, dus daar wil ik even wat schriftplaatsen van lezen. En de eerste die ik daarvan kan lezen is wat de schenker betreft, de wijn. Nou ja, we kennen daar genoeg voorbeelden van, maar er was ooit iemand die bracht wijn en brood voort. Wie was dat ook alweer? Melchizedek. En later was het iemand anders die bracht na de paasgemaaltijd brood en wijn voort. Dat was de Heer Jezus. En hij zei, deze drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is het leven van de opgestane Heer die de middelaar is van het Nieuwe Verbond. Nou, dat leven hebben wij ontvangen. Wij hebben in die zin dus wijn gedronken. Wijn in ons gekregen. Het water wat in ons kwam, het woord van God, in ons vat. Denk aan dat wonderbare verandering van water in wijn in Cana. Is geworden tot wijn. En wij zijn van nature vaten. Daar zijn het dan 6 stenen vaten. Dat is een beeld van de mens. Die ook op de 6e dag geschapen werd. En die krijgt water vol. Maar het wordt vanzelf wijn. Als je het woord van God tot je neemt, dan gaat het uit ons binnenste vanuit werken. En dat wordt de kracht van Gods woord, die in zichzelf levend en krachtig is. En het is de kracht van de Heilige Geest, die ook als wijn in de Bijbel wordt voortgesteld. Toen de apostelen op de Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort kregen, toen zeiden de mensen spottend, ze zijn vol van zoete wijn. Maar dat waren ze niet, dat zegt Petrus ook, wij zijn niet vol van wijn, wij zijn vol van de Heilige Geest. En zo wordt in Efeze 5 dat ook beschreven. Hè? Daar staat, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest. En dat is wat de schenker uitbeeldt. De gelovige in zijn nieuwe mens die de wijn heeft en ook schenkt. En dit is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Laten we eens lezen in Jesaja 55... waaraan we deel gekregen hebben. In vers 1 staat, o alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt en koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. En dat eeuwige verbond, dat wordt in Jeremia 31 het nieuwe verbond genoemd. En dat nieuwe verbond, daar is Christus de middelaar van. En wij zijn ook degene die daar deel aan gekregen hebben in zijn hemelse toepassing. Het nieuwe verbond voor Israël komt straks ook nog. Maar wij zijn dienaren geworden van een nieuw verbond, zegt de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 3. En dus dat wil zeggen dat als je wijn en melk als beeld van het woord van God, en daarmee zelfs ook van de werking van het woord van God, melk is dan meer de eerste beginsel van de woorden Gods, en wijn is wat krachtiger, gaat dan ook verder. Je kunt ook zeggen melk en honing. En honing staat dan ook voor de meer diepere dingen van het woord van God. Hè? Dat is hier dan de melk. Heeft hier te maken met dat verbond wat de Heer zal sluiten als eeuwig verbond. En daar is Christus de middelaar van. Van die wijn hebben wij gedronken en bij gelegenheid als we het brood in de drinkbeker met elkander delen, getuigen we daar weer van. En dat is dus feitelijk de schenker die wij zijn, aan de ene kant. Die het nieuwe leven deelachtig zijn. En dat wijn ook bijvoorbeeld een genezende werking heeft, dat weten we uit de gelijkenis of het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het slachtoffer dat werd door de Samaritaan verzorgd en hij goot er olie en wijn in. Als beeld van ook de werking van Gods geest en Gods woord die heelmakend is. En zo zouden wij ons ook voeden met Gods woord, opdat we gezond zouden zijn in het geloof. Want dat is wat het woord doet. Hè. Het heeft een gezondmakende, reinigende, helende werking, ook ten aanzien van ons denken en doen en laten. En dat is wat de schenker feitelijk uitbeeldt. En dat komen we ook nog tegen in 1 Timotheus 5:23, waar Paulus schrijft aan Timotheus. Nou, je hebt dan wel last van je maag, je ongesteldheid maag, maar gebruik maar een weinig wijn. En niet alleen water, want wijn is krachtiger, sterker. Heeft een reinigende werking voor die maagklachten die je hebt. En die dingen samen, die vormen dus feitelijk dat wat bij de schenker hoort. Want die schenkt de wijn. En dat is een beeld van het nieuwe leven, van het bloed van het nieuwe verbond. Wij die als gelovigen ook in nieuwigheid des levens zouden wandelen, of in nieuwigheid des geestes zouden dienen, dat kan op grond van het nieuwe leven wat we hebben. Dat is die wijn. Aan de andere kant hebben we dan natuurlijk de bakker. Ja, en de bakker die houdt zich gewoonlijk bezig met zuurdesem. Ik heb het nog nagekeken. Het ongezuurde, dat komt eigenlijk pas echt bij Israël voor, in Exodus 12. Er is één schriftplaats waar het ongezuurde ook voorkomt. En dat is in Genesis 19, als de Heer op bezoek komt bij Abraham. En dan worden de ongezuurde koeken gebakken. Maar dat is dan bij Abraham. Dat is niet in de wereld. Verder heb ik het niet kunnen vinden. Later pas bij Israël wordt ook gesproken over ongezuurde broden bij Pascha. En het feest van ongezuurde broden en later. Maar normaal houdt de bakker zich bezig met het zuurdesem. Wat de werking heeft van gist, dat rijst. En dat is het oude. En dat is wat bijvoorbeeld ook in een van de profeten genoemd wordt. Even kijken, dat is in Hosea 7, wat de bakker betreft. En daar lezen we, maar van even vanaf vers 1. Terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Mitsgades de boosheden van Samaria. Want zij werken valsheid en de dief gaat erin, de bende der straatschenders stroopt daarbuiten. En zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Nu omzingelen hen hun handelingen, zij zijn voor mijn aangezicht. Zij verblijden de koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugens. Zij bedrijven al tezamen overspel. En nu komt hij. Ze zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is van de bakker. Die ophoudt van wakker te zijn. De bakker is niet meer wakker. Ja, dat klinkt mooi, maar zo bedoelt het de schrift het hier. Hij slaapt, maar een bakker zou 's nachts juist bakken. Hè? Dat is de gedachte. En die ophoudt van wakker te zijn nadat hij het deeg heeft gekneed totdat het doorzuurd zij. Het is de dag onzes konings. De vorsten maken hem krank door verhitting van de wijn. Hier negatief uiteraard. Hij strekt zijn hand voort met de spotters. Want zij voeren hun hart aan als een bakoven tot hun lagen. Hun lieder bakkers slaapt de ganse nacht. Des morgens brandt hij als een vlammend vuur, die oven. Ze zijn al tezamen verhit als een bakoven. Zij verteren hun rechters, al hun koningen vallen en er is niemand onder hen die tot mij roept. Nou, dat klinkt heel erg naar en vervelend en zo was het toen ook. Maar de bakker wordt erbij genoemd en ja, die slaapt, die is niet waakzaam en daardoor wordt het gehele deeg doorzuurd. En dat zuurdesem, dat is in de Bijbel juist een beeld van de werking van de zonde en van de dood daarmee ook. Het is in 1 Korinthe zo gezegd, hè, wij zijn als gelovigen ongezuurd. omdat we een nieuwe schepping zijn in Christus, dat is die wijn, in de positieve zin. Aan de andere kant, ja, wij zouden dus ook feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En ons niet bezighouden met het oude, het zuurdesem van boosheid en kwaadheid. Dat is waar de bakker voor staat. En dat is de werking van onze oude mens. En als het dan straks eenmaal zo is dat de Heer komt, dan is er van het oude niets meer terug te vinden. Het is allemaal nieuw. Daarom wordt de schenker verhoogd en de bakker wordt verhoogd ten dode. Dat is de gedachte die hierachter steekt. Maar we gaan eerst even pauzeren. We gaan weer verder. Uit de geschiedenis zelf blijkt dus dat de schenker positief moet worden verklaard. Hij wordt verhoogd. Dus waar hij voor staat, de wijn heeft een positieve betekenis. Ik weet ook wel dat wijn in de negatieve betekenis kan voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de wijn des toorns van Babylon in Openbaring. En we komen ook zo'n schriftplaats tegen als wijn, hoererij en most neemt het hart weg. En dan is het negatief bedoeld. Dat kan ook. Maar het omgekeerde heb je met de bakker ook. De bakker kan ook ongezuurde broden bakken, toch? Dan is het positief. Maar uit de geschiedenis zelf blijkt dat de schenker wordt verhoogd ten goede en de bakker die wordt verhoogd en het leidt tot zijn verderf, tot zijn dood. En die verhouding die hebben we dan ook als gelovigen mee te van doen. Wij zijn eigenlijk het sterrenbeeld vissen, ken je misschien wel. Er is een vis die is verticaal gericht naar boven en de horizontaal gerichte vis, maar ze zitten met een band aan elkaar vast. Nog steeds, die band wordt eigenlijk verbroken bij de opname van de gemeente. En dan is er dus sprake van zowel onze nieuwe mens die op boven gericht is, als op onze oude mens. En daar hebben we beide mee van doen nog. Enerzijds is de schenker, anderzijds is de bakker. En zo komen we daar ook wel schriftplaatsen van tegen. En wat de bakker betreft ligt dus veel meer voor de hand dat het gaat om de werking van zuurdesem. En we kennen misschien ook die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde, hè, over een vrouw die zuurdesem verborg in 3 maten fijn meel, totdat het gehele deeg doorzuurd raakte. En dat, daar is het ook duidelijk negatief bedoeld. En dat is gewoon allerlei valse leer die zo langzamerhand door de tijd heen ook binnen de gemeente wordt aangetroffen. Meer dan ons vaak lief is. En zo komen we ook deze dingen tegen, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5. Laten we die eens opzoeken. Daar staat in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? In dit geval is het dan het tolereren van een broeder die hoereerde, zonder hem eigenlijk te berispen. Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus, dus in die zin volmaakt ongezuurd. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En hier zie je ze dus tegenover elkaar. We zijn in Christus ongezuurd, maar naar het vlees is het nog steeds zondig vlees. En hoe kies je dan je leven? Hoe richt je dat in? Nou, richt je op de dingen van de Heer, dan wil je ook als een nieuwe schepping leven, in nieuwheid des levens wandelen. Dat is de gedachte die we ook in de Efezebrief tegenkomen. Efeze 4, vers 22... Er staat te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, je vroegere wijze van leven voordat je de Heer kende, de oude mens die verdorven wordt. Nou, daar heb je de bakker, die wordt opgehangen. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is dan de schenker. De nieuwe mens is de wijn die in ons gekomen is dat nieuwe leven. En diezelfde gedachte kom je dan ook in de Colossenzenbrief tegen. Laten we die ook maar even opzoeken. Colossenzen 3, vers 10. En daar staat, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Die hebben we aangedaan, maar die wordt ook vernieuwd. Dat is de nieuwe mens, maar wat daarvoor staat in vers 9 staat, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dus feitelijk is onze oude mens met Christus gestorven en gekruisigd en begraven. En we zouden nu in nieuwheid des levens gaan wandelen en niet meer naar de begeerlijkheden des vleeses leven. De ene staat voor de bakker, de ander staat voor de schenker in die verhouding. En die wordt vernieuwd. Ja, dat staat ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4. Vanaf vers 16. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Dan heb je de bakker. Uiteindelijk wordt hij verdorven. Zo wordt nochtans de inwendige mens. De inwendige, dat is elders de nieuwe mens. Vernieuwd van dag tot dag. Nou, zo net was het de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van degene die hem geschapen heeft. Hier is het de inwendige mens. Er is vaak een spraakverwarring. Als men gaat eten, zegt men wel eens, ik ga de inwendige mens versterken. Dan bedoelen ze je buik en je maag en zo. Maar in de Bijbel is dat de uitwendige mens. Maakt er deel van uit. De inwendige mens, dat is de nieuwe mens. Dat is Christus in ons, zijn geest die in ons woont. En die wordt dagelijks vernieuwd, zeker als we het woord van God tot ons nemen. Verandert dat ons denken en ons doen en laten ook. En uiteindelijk komt het zover dat ook de bakker verdorven wordt en de schenker die wordt verhoogd. En dat zie je in hoofdstuk 5 vers 1 dan omschreven. Want we weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want in deze zuchten wij, dat is dat aardse huis, onze tabernakel, ons lichaam is als een tent, een tijdelijke woning. In deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo ook bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want staat er, ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden wordt, opdat de oude mens wordt teniet gedaan en de nieuwe mens overkleed dan wel bekleed wordt. En dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Want zolang we nog de gemeente als lichaam van Christus hier op aarde vertegenwoordigd hebben en nog niet in de hemelse positie daadwerkelijk terechtgekomen zijn. Ja, we zijn het geestelijk gezien wel, maar nog niet als lichamelijk. Zolang hebben we nog te maken met die twee kanten. Zowel de schenker als de bakker. En wie heeft dan de overhand in onze levens? Nou, als het goed is, de schenker. En dan richten we ons op de wijn, op het nieuwe leven, op de dingen van de Heer. Die zoeken de dingen die boven zijn. Maar uiteindelijk, als de opname van de gemeente heeft plaatsgehad, dan zijn we verlost van ons vlees. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat zondige lichaam, dat sterfelijke vlees, wat uiteindelijk toch nog steeds die zuurdeesem in zich heeft. En dat is dan volkomen weggedaan. Dat is waar het uiteindelijk op uitloopt in die geschiedenis. De bakker wordt wel verhoogd, maar dat leidt tot zijn dood en de schenker wordt verhoogd en wordt aan het hof geplaatst, zelfs in zijn oude positie. Mag weer het schenkambt bedienen, om het zo te zeggen. Dat is wat plaatsvindt als de Heer ons tot zich trekt. Dan weten we dat we voor altijd bij de Heer zullen zijn. En dan zijn we onttrokken aan het vlees, het oude, de zuurdeesem, die nog steeds in ons vlees werkzaam kan zijn. Dat is de gedachte die in deze geschiedenis van Jozef in de gevangenis rol speelt. En zolang we nog hier zijn in het gevangenhuis, is de Heer, Jozef in de geschiedenis, die ons bedient. Die ons ook verzorgen wil en die ook ons wil heiligen en reinigen. Hij verzorgt de gevangenen in het huis. En nu leidt het uiteindelijk tot ja, de vernedering van de bakker, maar de verhoging van de schenker. En dat is pas aan het eind van de geschiedenis van de gemeente tot zijn voltooiing gekomen. Dat is de geschiedenis van Jozef in de gevangenis. Als type van Christus in deze tijd waarin we leven, in de bediening der genade Gods, als hoofd van de gemeente die ons verzorgt. En wij zouden ons aan zijn zorg overgeven. Hij is niet voor niks onze hoge priester. Er zijn veel christenen die weten dat hij hoge priester is. Maar het is belangrijk om te weten dat hij ook onze hoge priester is. Dat hij voor ons bidt en voor ons zorgt. En dat hij ons wil ondersteunen door juist de nieuwe mens te leven in plaats van de weg van de oude mens te gaan. En ons te voeden met de wijn en niet zozeer met de zuurdesem. Om het zo te zeggen. Nou, dan keren we nog even terug naar de geschiedenis van Genesis 40. Want zoals Jozef de dromen heeft uiteengezet door de wijsheid die God hem gaf, blijkt het ook te gaan, want er staat vanaf vers 20: en het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers. Dus beide worden verhoogd, maar de een ten positieve, de ander ten negatieve. In het midden zijn de knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Maar van beide stond dat ze gezondigd hadden. Zo stond in het begin. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Dat was zijn uitdrukkelijk verzoek geweest, omdat hij ten onrechte in het gevangenhuis terechtgekomen was in de letterlijke zin van de geschiedenis. En die verlossing uit het gevangenhuis, die komt pas in het volgende hoofdstuk aan de orde. Hoofdstuk 41. En daar wil ik een kort begin mee maken, omdat meteen ook hoofdstuk 41 ons alweer een belangrijke aanwijzing geeft, hoe je het moet duiden. Zo net is je wel opgevallen, hè, dat het was de derde dag. Het was de derde dag, die drie dagen, en toen was de farao jarig. En toen veranderde dus hun gevangenpositie in, ja, wat Jozef had gezegd, in die dromen. En de derde dag is in de Bijbel gewoonlijk ook een positie van verandering. De meest bekende is natuurlijk die van de opstanding van Christus. En dat is een echte grote verandering. Maar als we nu in hoofdstuk 41 terechtkomen, waar ik een begin mee kan maken, dan staat er: en het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde, en zie, hij stond aan de rivier. En verder lees ik nog niet, want we krijgen natuurlijk gewoon een tijdsaanduiding, hè. De geschiedenis gaat nu ook verder. Jozef bevindt zich nog in de gevangenis, maar in deze geschiedenis die jullie ook wel kennen, denk ik, is het zo dat als de farao droomt, ook tot tweemaal toe, en dat is ook maar één droom, één betekenis, maar tot tweemaal toe op verschillende manieren geïllustreerd, betekent het dat dan als niemand van de wijzen van de tovenaars aan het hof van Egypte de Rome kan uitleggen, dat dan opeens de schenker weer gedenkt aan die Hebreeuwse knecht die in de gevangenis was, de knecht van de overste der trawanten, dat die dromen destijds had uitgelegd. En dat gebeurt na twee jaren, want dan is het zo dat die dromen bij de farao gedroomd worden. En die twee volle jaren zijn ook meteen een aanduiding voor de periode waarin we nog steeds leven, de tijd van de gemeente. Laat ik je even zien, want daarna komt dus een andere situatie in Egypte weer, waar die dromen zijn, en Jozef wordt daar verhoogd. Uiteindelijk. Die twee jaren, die komen we ook tegen, ja, op verschillende manieren, maar de duidelijkste uit het Nieuwe Testament, denk ik, is die vanuit Handelingen te zien, Handelingen 19. Jozef blijft dus nog twee jaar lang in de gevangenis. En in Handelingen 19 komen we dat ook tegen. Het is een ten einde van twee volle jaren stond er. Dus die periode verlopen. En dan komt de geschiedenis van die dromen van de farao. En dan wordt Jozef erbij geroepen. En komt hij uit de gevangenis. Hier staat in Handelingen 19, vers 8. over Paulus. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen, handelende en aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden, dat zijn dan de Joden die verhard werden, in de synagoge, daar zijn de Joden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere Tyrannus. Tyrannus betekent hij die alleen heerst. We kennen het in het negatief. Een tiran is ook een alleenheerser, maar die legt zijn wil op aan anderen, vaak met geweld. Een tyrannus betekent gewoon soeverein. Hij die alleen heerst. Nou, dat is een type van Christus op zich. Die is degene die macht heeft. En in die school van die persoon destijds staat in vers 10, en dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, woord des Heren Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. En dat is ook die 2 jaren, en in die periode onderwees Paulus zowel Joden als Grieken, anders gezegd Joden als heidenen. En dat is ook een prachtige omschrijving van de tijd van de gemeente, overdrachtelijk gezien, typologisch gezien. Want Joden en heidenen vormen samen immers degene die in 1 lichaam verzoend geworden zijn volgens Efeze 2. Gelovigen uit de besnijdenis, de Joden, en uit de voorhuid, de heidenen, zijn in 1 lichaam verzoend geworden door het werk van Christus, die de middelmuur des afscheidsels heeft afgebroken. En heeft een in 1 nieuwe mens hen geschapen, in 1 lichaam verzoend. En ze maken deel uit van dat ene huis Gods, de gemeente, die woonsteden Gods, waar in Efeze 2 over gesproken wordt. En Paulus predikt daarover, hij verkondigde namelijk de zaken ten aanzien van het koninkrijk Gods. Hoe dat zou gaan. En in het begin van Handelingen vroegen de discipelen nog, zult gij in deze dagen aan Israël het koninkrijk Gods wederoprichten? En dat zou niet gebeuren, ook al heeft de Heer Jezus een ontwijkend antwoord gegeven. Maar later in Handelingen 15 leren we dat God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zou hij pas terugkeren om de vervallenheid van David wederop te richten. Dat is dus bij zijn wederkomst pas. En die tussentijd is hij bezig met een werk in het verborgene, de roeping van de gemeente. En daarover spreekt hij. Bij de Joden wordt hij afgewezen. Die wijzen de zaligheid af, dus gaat de zaligheid naar de heidenen, leert ons Handelingen. En die zouden horen. Diezelfde 2 jaren komen we nog iets verderop in Handelingen tegen. Hoofdstuk 28 is het opnieuw Paulus, maar dan is hij gevangen. Houd het even vast. Hij is gevangen in zijn eigen gehuurde woning in Rome. Maar in dat huis heeft hij een grote vrijheid. Hoewel er een Romein is die hem bewaakt, is hij toch gevangen, want hij had zijn beroep op de keizer, maar hij nodigt toch ook velen bij zich uit. Dat staat in Handelingen 28. Vers 20 staat, om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar ze zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Juda Dea ontvangen, nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, zie je, weer het koninkrijk Gods, en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van de Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En dan zie je weer eenzelfde soort reactie, want dit was ten aanzien van de Joodse mensen die hij dan bij zich uitgenodigd had. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkaar oneens zijnde scheiden zij af. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk wel heeft Jesaja door de Heilige Geest gesproken, de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult ge horen en geenszins verstaan, en ziende zult ge zien en geenszins bemerken, want het hart van dit volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. Dus de oorzaak ligt bij hen. Zij wilden niet horen. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan. En ze zich bekeren en ik hen genezen. Dus wat God betreft wilden die dat wel, maar zij wilden dat niet. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. En als je dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En nu komt het vers. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Maar dat was dus wel zijn eigen gehuurde woning. Maar als je vers 16 leest, dan zie je er staan: en toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Dus hij was wel gevangen. Hij had ook iemand die hem moest bewaken. Maar hij was toch vrij. Een gevangene in zijn eigen gehuurde woning. En dat gedurende 2 jaar lang. Predikende het koninkrijk Gods. Maar niet het koninkrijk wat over Israël en de volkeren zou komen, maar dat koninkrijk Gods waar u en ik ook leden van geworden zijn, namelijk dat hemelse koninkrijk wat betrekking heeft op de roeping van de gemeente. 2 jaren lang. En Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 18... dat de Heere hem zal verlossen van alle boos werk en hem bewaren zal tot zijn hemels koninkrijk. Dat koninkrijk, daar predikte hij over. En want het koninkrijk Gods is wel gekomen, maar niet in zijn aardse zichtbare vorm over Israël en de volkeren, maar in zijn hemelse toepassing. Omdat de koning aan de rechterhand God zelf zit als hoge priester koning. En hij is daar nog steeds. En dat koninkrijk predikte hij. Dat is de tijd van in mijn nieuw leven, de tijd van de gemeente. En dat gedurende 2 jaren... 2 volle jaren en de geschiedenis in Genesis 41 gaat verder met ten einde van 2 volle jaren droomt de farao tot 2 maal toe en wordt Jozef in herinnering gebracht bij de schenker. Die moet dan komen en dan mag hij door de wijsheid Gods de dromen van de farao verklaren en dan wordt hij verhoogd. Tot de onderkoning zeggen we dan meestal in Egypte. Dat is dus de tijd na de gemeente. Als je begrijpt wat ik bedoel. De Genesis 40, vooral met betrekking tot de gevangenis, is de tijd van de gemeente. Genesis 41, die 2 volle jaren, zit hij nog in de gevangenis, is daar nog steeds, totdat de schenker hem ook weer in herinnering brengt dat hij hem kende uit de gevangenis. En dan wordt hij uit de gevangenis gehaald, komt in Egypte, in de wereld, en daar ontvangt hij de macht, onder de farao. En die geschiedenis gaat dus eigenlijk in hoofdstuk 41 verder, na de tijd van de gemeente. Want Jozef komt uit de gevangenis. En daar hebben die dromen van de farao dan weer mee van doen. Dus wij gaan volgende keer in Genesis 41 feitelijk verder met wat er na de opname van de gemeente plaatsvindt. Als Jozef uit de gevangenis verhoogd wordt en zelfs tot onderkoning in Egypte wordt aangesteld. En dan komen de geschiedenissen van zijn broers tijdens de honger weer terug. En die 2 dromen die zijn overbekend. Hè? De eerste droom van die koeien en die tweede van die korenaren. Ja, de eerste zijn vet en mooi, de tweede die zijn heel mager en lelijk. En de eerste worden door de tweede groep opgevreten en er blijft niets van over. En de verklaring is vrij bekend. Het is 7 jaren van overvloed en 7 jaren van honger. En na de opname van de gemeente verloopt er inderdaad een periode van 7. Namelijk de 70ste jaarweek. Alleen we hebben hier 2 keer 7. En daar zit dan ook de clou feitelijk, want in Egypte wordt eigenlijk alles dubbel gerekend.
En dat geldt ook voor de tijdrekening. Maar daar zullen we het volgende keer over hebben. Het ging me er nu even om dat je ziet dat dus de tijd van de gemeente nu straks om is. En in de geschiedenis van Jozef gaat het verder met dat wat erna plaatsvindt. Nou, laten we de Heer danken voor deze avond. We danken u, Heer, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Een woord wat kostbaar en dierbaar is voor ons. Waarin we uit die geschiedenissen zelfs ook uw plannen mogen leren verstaan. U hebt ze op verborgen wijze ook weergegeven in deze historische gebeurtenissen, die ook letterlijk hebben plaatsgehad. En hoe machtig en diepgaand is dan uw woord. En we willen u om uw wijsheid vragen, u die verlichte ogen des harten, om dat ook steeds beter te mogen leren kennen. Dank u, Heer, dat uw woord de waarheid is, dat we daar ons vertrouwen op kunnen stellen. En dat hoewel wij, overdrachtelijk gezien, feitelijk in een gevangenis leven, we daar een grote mate van vrijheid hebben, omdat u ons verzorgt. U bent onze overste leidsman, de voleinder des geloofs op wie we mogen zien. U bent de overste van het gevangenhuis. Onze Heer en Heiland, die als hoge priester voor zijn gemeente bidt, die als hoofd voor zijn gemeente ons heiligt en reinigt, en die als herder voor zijn volk uitgaat om ons te leiden naar de grazige weiden en de stille wateren. Dank u, Heer, dat u als dienaar uzelf hebt opgesteld, hoewel u ons hoofd bent en alle macht hebt ontvangen, maar daar nu nog steeds geen gebruik van maakt. U doet een ander werk. U richt zich nu eerst op uw eigen volk, uw gemeente, om dat te reinigen, te heiligen, te voltooien. En als dat eenmaal gedaan is, Heer, dan mogen we weten dat wij ook u in al uw heerlijkheid en volmaaktheid mogen zien, zoals u bent en u zelfs gelijk mogen zijn. En dan is al het oude voor ons ook voorbij. Dan hebben we die verlossing van ons lichaam meegemaakt. Dan zijn we tot zonen van God aangesteld. En zullen we ook voor uw rechterstoel geopenbaard worden om ook individueel onze loon, onze heerlijkheid van u te ontvangen. Dank, Heer, dat we daar naar uit mogen zien. En dat uw plannen in de toekomst ook weer vervolgd zullen worden. Ze staan allemaal in uw woord zwart op wit beschreven. We danken u voor het inzicht dat u ons wil geven. En dat u in deze tijd ook voor ons zorgt. Heer, als die bedienaar van het heiligdom, van een beter verbond, waarvan u een uitnemende bediening hebt gekregen. Dank, Heer, dat we zo deze avond uw woord mochten openen. En willen u ook danken voor het woord wat u ons gegeven hebt en dat het ook in onze harten een plaats mag krijgen. En de grootheid van uw naam tot ontzag mag leiden tot een wandel die u behaagt. Dat we inderdaad die nieuwe mens aandoen en de werken van de oude mens, dat we die verzaken. Heer, en mogen leven tot eer van u, in nieuwheid des levens mogen wandelen, om u te eren, u groot te maken, want u hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed, zodat we ook u zouden kunnen verheerlijken. Dank u voor dat werk wat u doet tot eer van uw naam. Amen.